avond uitgaan wakker worden in een bad met ijs, maar zonder nier. Of een Indiaanse man die de nier van zijn vrouw verkocht zonder dat zij daarvan op de hoogte was. Het is de schimmige wereld achter de orgaanhandel. Wat gaat er achter deze wereld schuil? Welke morele dilemma's raken dit onderwerp? En wat is de rol van de overheid?
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Podcast Criminoloog. En vandaag hebben we te gast Frederike Ambachts hier. Frederike is als criminoloog verbonden aan de Erasmus Universiteit en doet onderzoek naar internationale orgaanhandel. Welkom Frederike.
Ja, nou ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja. Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn.
Zou je iets kunnen vertellen over wat je doet en ja, iets over hoe je terecht bent gekomen in dit onderzoeksveld met name?
Nou, ik ben criminoloog. Ik werk sinds januari 2009 in het Erasmus MC. Het was ook eigenlijk meteen mijn eerste baan na mijn afstuderen. Ik werk bij de afdeling nefrologie en niertransplantatie. En daar voer ik hoofdzakelijk onderzoek uit naar de illegale handel in organen. In zowel Nederland als daarbuiten. En in mijn takenpakket zit ook een beetje onderwijs, maar dat is gelukkig niet zo heel erg veel.
Nee, dus je bent werkzaam bij het Erasmus MC, maar je bent criminoloog.
Ja.
Dus kan je dat uitleggen?
Ja, in de afdeling nefrologie.
Ja, dat is sinds kort ook onderdeel van het Transplantatie Instituut. Het Erasmus MC heeft een van de grootste instituten van Europa, met name als het gaat om de transplantatie van nieren. En ik ben daar terechtgekomen eigenlijk dankzij mijn masterscriptie die ik schreef toen nog als student. En die scriptie ging over transplantatietoerisme vanuit Nederland. Ik ben toen in Nederland alle transplantatieafdelingen eigenlijk afgelopen. En ik heb toen alle hoofden geïnterviewd van de niertransplantatieafdelingen daar. En een van die mannen was professor Dr. Willem Wijmar. Die was toen ook nog het hoofd van de afdeling nefrologie van het Erasmus MC. En hij bood mij kort na mijn afstuderen een baan aan. In eerste instantie niet om onderzoek te doen hoor. Het was in eerste instantie de bedoeling dat ik wat andere dingen ging doen. Maar later werd dat een promotieonderzoek naar orgaanhandel. Dus niet alleen transplantatietoerisme, maar ook andere verschijningsvormen.
Ja, dat viel me ook op in jouw cv. Ik heb hem eventjes doorgebladerd. Is dat eigenlijk, je had dit onderwerp ook al bij je masterscriptie. Maar toen ben je eigenlijk daarna niet je PhD gaan doen, maar ben je wat meer projectleidersrol heb je opgepakt volgens mij, toch?
Ja, misschien moet ik wel dat even dan wat beter uitleggen. Ik heb na mijn eerste master criminologie ook nog een tweede master internationaal recht in Leiden gedaan. En het was in die periode dat ik eigenlijk meer in contact kwam met professor Willem Wijmar. En hij was toen bezig met het oprichten van een organisatie, een Europese organisatie die zich richtte op de ethische, juridische en psychosociale aspecten van orgaantransplantatie. En de reden was dat hij in Nederland echt een voorvechter was om het aantal levende niertransplantaties hier te vergroten. En als je dat doet, dan ontkom je eigenlijk ook niet aan de niet-medische aspecten die daarbij komen kijken. Dus die organisatie die hij oprichtte, dat bestond of bestaat eigenlijk nog steeds uit filosofen, ethici, psychologen, juristen en dus ook criminologen. Die zich buigen over allerlei kwesties die komen kijken bij het uitvoeren van orgaantransplantaties. En dan zowel postmortaal, maar ook vooral levend. En de eerste jaren heb ik die organisatie gecoördineerd. En met name ook internationale congressen daarvan georganiseerd. En dat vond ik toen echt een verademing na mijn studie. Ik vond het heerlijk om even praktisch bezig te zijn. Ik was eigenlijk helemaal niet zo bezig met onderzoek doen naar orgaanhandel. Het leek mij toen nogal een nachtmerrie om een promotieonderzoek te doen. Ik dacht dat heel saai computerwerk was altijd. Maar dat bleek ik helemaal mis te hebben. En uiteindelijk heb ik in 2012 een EU-subsidie binnengehaald. Waarmee ik eigenlijk helemaal zelf kon beslissen hoe ik het onderzoek wilde gaan vormgeven. En waar ik dat dan ook ging doen. Dus uiteindelijk is het helemaal leuk gegaan en goed gekomen.
Ja, en orgaanhandel, dat onderwerp heb je op een gegeven moment echt vastgegrepen. Wat raakt jou zo aan dit onderwerp?
Ik denk met name de complexiteit. Je kunt het niet onder één noemer vatten. Het heeft verschillende verschijningsvormen. Heel veel verschillende gezichten. En die complexiteit, ja, maakt het ook wel weer enorm uitdagend. Niet alleen om het te bestuderen, maar ook om na te denken over hoe je dan daar aanbevelingen of oplossingen voor kunt oprichten of bedenken. Ik vind het daarnaast denk ik ook heel avontuurlijk onderwerp. Dat past denk ik wel een beetje bij wie ik ben en wat ik het liefste doe. Namelijk kwalitatief etnografisch onderzoek. Wat mij op hele mooie plekken in deze wereld brengt. Ook minder mooie plekken natuurlijk. Maar ja, ik reis dus ook heel erg veel. Ik denk dat het voor alle onderzoeken geldt, hoor. Maar met name bij orgaanhandel, omdat het natuurlijk zo niche is en nog zo onbekend, is het ook heel erg belangrijk dat je een netwerk opbouwt met diverse personen. En ook echt het vertrouwen van die mensen behoudt. Dus er zit ook veel diplomatie een soort bijna achter, zou ik zeggen, netwerken. Maar ook hoe je het hoe je het onderwerp framet, hoe je het onderwerp bespreekbaar maakt. Dat vergt ook zoveel nadenken en voorzichtigheid, maar tegelijkertijd ook die uitdaging, dat spreekt mij denk ik heel erg aan.
Want als we nou dieper gaan kijken naar dat begrip, naar dat onderwerp, wat is dat eigenlijk, illegaal of... Ja, want er is ook nog een verschil tussen illegale en normale, gelegitimeerde orgaanhandel. Wat is nou illegale orgaanhandel?
Nou, er bestaat geen universeel geaccepteerde definitie van, maar grofweg betekent het, als je dan wat globaler kijkt naar de wetten, dat is dus het kopen en verkopen van organen of het bemiddelen daartussen met een financieel of een materieel winstoogmerk. En daarnaast kun je mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering zetten, als een ander begrip. En dat ziet puur op uitbuiting, op het bestaan of uitvoeren van dwangmiddelen. En die definitie van mensenhandel, die kijkt dus niet naar of er winst wordt gemaakt. Dus het is denk ik wel belangrijk om dat onderscheid te maken.
Waarom is dat onderscheid belangrijk?
Omdat... een koop of verkoop van een orgaan niet per definitie altijd de uitbuiting hoeft te behelzen. Hè? De vraag is ook, als iemand zijn of haar nier tussen aanhalingstekens vrijwillig verkoopt en daar het volledig beloofde bedrag voor krijgt, voelt die persoon zich uitgebuit, voelt hij of zij zich slachtoffer. Er zijn ook manieren te verzinnen waarin je, daar komen we straks denk ik vast nog wel op terug, waaraan je kunt denken aan een soort moreel aanvaardbare manier van beloning, hè, voor levende nierdonatie bijvoorbeeld, waarin helemaal geen sprake hoeft te zijn van uitbuiting. Dus het feit dat er betaling plaatsvindt, hoeft dus nog niet te betekenen dat er dwangmiddelen zijn geweest. Maar goed, dat is natuurlijk wel een discussie die vrij heftig wordt gevoerd, omdat niet iedereen het zo bekijkt. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen nee, je zal nooit een orgaan vrijwillig verkopen. Dus is er per definitie sprake van onvrijwilligheid en uitbuiting.
En is dat zo? Zie je dat terug? Zie je dat vaker terugkomen in je onderzoek?
Natuurlijk is het wel zo dat degene die hun nieren verkopen, dat vanuit als je genoeg geld hebt, zal je dat niet zo snel doen. Dus mensen die hebben eerder schulden. Dus die discussie begrijp ik wel dat die wordt gevoerd. Alleen is de oplossing die mensen presenteren, hè, van oh, je moet dat dus verbieden. Ja, daarmee voorkom je uitbuiting natuurlijk niet. Dus dat is denk ik ook wel van belang om in ogenschouw te nemen. Dat je goed nadenkt over wat dan wel zou werken.
Ja. Je moet niet helemaal je ogen dicht doen daarvoor.
Nee, of niet... automatisch al denken aan het verbod als de heilige graal om dit probleem op te lossen.
Nee. En het onderwerp, je hoort er eigenlijk niet zo heel veel over in het nieuws. Ik ben er nog nooit echt mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Hoe vaak komt het dan voor in Nederland? Of is het meer een probleem dat buiten Nederland speelt? Zou je dat kunnen schetsen?
Om eerst even in te gaan op waarom we er zo weinig over horen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat er gewoon heel weinig mensen zijn die zich bezighouden met dit onderwerp. Er zijn te weinig onderzoekers. Ik denk dat er wereldwijd misschien 3 of 4 zijn die dit op een soort fulltime basis doen. Dat is natuurlijk veel te weinig. Het zit staat totaal niet op het netvlies van politie en justitie. Af en toe richt een journalist zich op het onderwerp, maar ja, het feit dat er zoveel zo weinig aandacht en bewustwording is, heeft daarmee te maken. En als gevolg daarvan weten we natuurlijk ook eigenlijk bijna niet wat de omvang van orgaanhandel is. Er is geen database met kwantificeerbare data waar je als onderzoeker mee aan de slag kunt gaan om een betrouwbare schatting te maken van hoe vaak dit voorkomt.
Bij de politie zijn daar bij de politie, zaken van illegale orgaanhandel, weet je dat?
Er zijn wereldwijd zo'n 15 veroordelingen geweest sinds dit millennium. Dus dat is schrikbarend weinig, ja. Veel lager dan wat we wereldwijd aan cases zien. Dus ook daar kun je niks over zeggen. Je kunt ook dat aantal niet gebruiken om een schatting te maken. Er is één schatting ooit geroepen door een stagiaire die bij de Wereldgezondheidsorganisatie werkte. Maar die schatting die is niet onderbouwd met enige data. Dus dat heeft hij eigenlijk een soort uit zijn mouw geschud. Maar
zijn eigen leven gaan leiden. Dat.
Het geeft ook heel veel houvast. En Het is inderdaad bijna ook, zou ik willen zeggen, misbruikt met de politieke agenda om bijvoorbeeld internationale verdragen tot stand te brengen die het echt portretteren of neerzetten als een grensoverschrijdend georganiseerd probleem wat hard aan moet worden gepakt met een repressief strafrechtelijke aanpak. Dat zie je natuurlijk ook bij andere vormen van criminaliteit gebeuren. Dus dat is wat dat betreft niks nieuws. Maar het is ook bij de orgaanhandel is dat zo. Dus die schatting die er is, zegt dus dat 5-10% van alle orgaantransplantaties wereldwijd illegaal zou plaatsvinden. En dat zou dan neerkomen op tussen de 3.500 en 6.500 illegale transplantaties per jaar. Maar nogmaals, dat cijfer is op niks gebaseerd.
Ik zie dan meteen voor me dat er iemand op een keukentafel wordt geopereerd door een dokter die eigenlijk niet helemaal dokter is. Of is dat een setting, een context die eigenlijk...
Ja, neem ons eens mee.
Ja, die daar niet bij past. Of gebeurt het gewoon in een ziekenhuis? Hoe gaat zoiets?
Ja, dat is denk ik wel ook een van de doelen die ik denk ik zie voor mezelf als onderzoeker om dat mythische beeld wat ontstaan is van orgaanhandel te weerleggen. We kijken natuurlijk allemaal films en series en horen inderdaad broodje aap verhalen over wakker worden in een bad met ijs. En dat heeft dus
dat
zeker
klopt dus niet waarmee ik startte.
Ja, nou ja, het is leuk om daarmee te beginnen. Ik begin daar in mijn colleges aan studenten ook altijd over. Maar er heerst inderdaad een beeld van orgaanhandel dat het plaats zou vinden in donkere schuurtjes, ergens in een donkere steeg en ver buiten de medische sector. Nou ja, goed, die 15 veroordelingen die ik eerder noemde, al die strafzaken, die laten wel één ding zien. Namelijk dat alle illegale transplantaties die aan het licht zijn gekomen, dus via politie en justitie, die vonden allemaal plaats in ziekenhuizen, dan wel transplantatieklinieken met de bewuste medewerking en facilitering van medische professionals. En dat is wel iets wat ik in mijn onderzoek veelvuldig tegenkom. Die inbedding in de medische sector, de inbedding in de transplantatiesector. Het wil niet zeggen dat alle orgaanhandelzaken zo plaatsvinden. Het zal me ook niet verbazen als ik op den duur erachter kom dat het ook op andere plekken plaatsvindt. Maar op basis van wat we nu weten, op basis van de kennis die er ligt, weten we dat er een grote rol is weggelegd voor de medische sector die ofwel wegkijkt of bewust meedoet, faciliteert.
En wat maakt het dan illegaal dat het dan alsnog, want je denkt, ja, het gebeurt in een ziekenhuis door een dokter, dat zou eventueel ook gewoon op een legale. Wat maakt het dan dat illegale daaraan?
Bijvoorbeeld dat je als dokter weet dat de donor wordt betaald. Of dat de patiënt een gigantisch groot bedrag heeft neergelegd voor die transplantatie. Okay. Bijvoorbeeld als je als arts zijnde samenwerkt met recruiters en brokers, tussen personen die actief donoren betaald werven. Bijvoorbeeld als je als arts naast je reguliere loon ook extra inkomsten hieraan verdient. En een andere vorm van illegaliteit is als je als arts weet of zou moeten weten dat die donor of de patiënt, dat er ook dwangmiddelen zijn. Bijvoorbeeld als je die donor vertelt dat de transplantatie zonder enig risico zal verlopen. Nou, dat is eigenlijk een misleiding. Dat is gewoon valse informatie.
Dat is natuurlijk met elke operatie natuurlijk. Hè? Dat is altijd een risico. Hè?
Ja, of die donoren worden vaak voorgelogen. Er is dus wel misleiding, ook dwang. Hè? Dus er zijn zaken bekend van donoren die op het laatste moment toch liever niet met die procedure door wilden gaan. Dus die eigenlijk zeiden, ja, het zit me niet lekker, ik wil me terugtrekken. En dat ze dat niet mochten, omdat natuurlijk het een en ander al in hen geïnvesteerd wordt. Hè? Vaak met vliegtickets, niet alleen voor de doden, ook voor de patiënten. Er wordt natuurlijk van tevoren wel gelukkig matches gedaan om te kijken of ze een goede match hebben.
Dat zijn allemaal schakels die al lopen.
Ja, dus dat wordt ook tegen die donoren gezegd. Van, ja, je kan je eigenlijk niet meer terugtrekken, want je bent al zo ver gekomen. En als jij je nu terugtrekt, dan gaat de patiënt dood. We weten ook van een zaak waarin donoren werd voorgelogen dat de transplantatieprocedure legaal was, wat niet zo was. Dus als arts of als broker of ander tussenpersoon dit soort activiteiten uitvoert, dan is het illegaal.
Ja. En het gaat vooral om nieren. Dat is het meest voorkomende volgens mij, toch?
Dat is de meest gerapporteerde vorm van orgaanhandel. De verkoop van levende donornieren. Wat op zich ook wel te begrijpen is, omdat de nier... We kunnen goed met één nier leven, mits ze gezond zijn. En mits dat goed... Die operatie volgens de regelen der kunst is verlopen. Van alle organen is de nier het enige orgaan wat je in zijn geheel kunt afstaan bij leven.
En stel, ik heb een nier nodig. Kan je me eens meenemen in zo'n reis? Dus kijk, stel, ik heb er maar één. Ik wil er nog eentje extra.
En die kan je niet op een legale manier krijgen? Hoe kom je dan bijvoorbeeld aan een illegale nier?
Nou ja, er zit inderdaad al iets in van, ik kom op een wachtlijst, er is niet genoeg.
Ja, dat is goed, denk ik, om daar inderdaad mee te beginnen als startpunt. Het begint met chronisch nierfalen. Hè? En naar schatting 10% van de wereldbevolking leidt aan chronisch nierfalen. En dat betekent eigenlijk dat je op den duur ofwel dialyse nodig hebt, ofwel een transplantatie. En als je dat niet krijgt, dan zal je komen te overlijden. Dus daar speelt al veel wanhoop bij. En inderdaad de wachtlijst. Als je in een land woont waar transplantaties worden uitgevoerd, dan zal daar ook zeker een wachtlijst zijn. Die wachttijd verschilt van land tot land, maar die is gemiddeld 3 tot 5 jaar. Er zijn patiënten die überhaupt die wachttijd niet eens willen afwachten en eigenlijk al meteen op zoek gaan naar een nier op de zwarte markt. Er is te weinig onderzoek nog gedaan naar precies hoe patiënten dat voor zichzelf regelen. De zaken die ik heb bestudeerd, daarin gingen patiënten natuurlijk zelf wel echt op zoek. Maar hingen er ook advertenties in het dialysecentrum waar zij dialyseerden. Oh. Dit was in Israël toendertijd. Van brokers, een soort makelaars zou je kunnen zeggen, die dus actief patiënten, je zou kunnen zeggen passief met advertenties, patiënten wierven. En die patiënten dus vervolgens meenamen naar het buitenland om daar getransplanteerd te worden. Wat een grote gap is, hè, in de kennis, is de rol van het internet. Ik verwacht eigenlijk dat het internet zeker de laatste jaren een hele grote rol is gaan spelen bij facilitering van nierkoop. Je hoeft eigenlijk allemaal een beetje te gaan googlen. Je hoeft niet eens het dark web op te gaan. Ook gewoon op de World Wide Web. Of ik noem het eigenlijk de Wild Wild West van de orgaanhandel. Dan zie je echt verschrikkelijk veel webpagina's, Facebookgroepen van patiënten die oproepen doen. En ook van potentiële donoren die oproepen doen. En ook van klinieken die adverteren met transplantaties. Dus ik heb het vermoeden dat de meeste patiënten, zeker vanuit westerse landen, gewoon gaan surfen online.
En zijn er dan patiënten die dan te laag op een wachtlijst staan dat ze niet in aanmerking komen? Of zijn dat patiënten in landen waar geen transplantaties worden uitgevoerd? Of is dat lastig te zeggen?
Het is lastig te zeggen omdat de patiënt is een hele moeilijk toegankelijke groep. Ik moet zeggen, van alle studies die ik heb gedaan naar orgaanhandel, was de moeilijkste was die van de patiënten. Waarin we patiënten gingen interviewen over hun orgaantransplantatie die ze dan in het buitenland naar verluid illegaal hadden gekregen of gekocht.
Waardoor was dat moeilijk? Waar ligt dat aan, denk je?
Het is voor hen best wel een taboe onderwerp. Je moet een patiënt echt heel goed kennen om uiteindelijk het werkelijke verhaal erachter te horen. Wij hebben, denk ik, achteraf gezien, hadden we die studie anders moeten aanpakken. Hè? Dus niet gewoon een interview, maar echt meer etnografisch, dat je gewoon veel tijd met die patiënt doorbrengt. De patiënten die wij hebben geïnterviewd, dat was een groep patiënten vanuit Nederland, Macedonië en Zweden. Daarvan viel op dat een kwart van hen niet op de wachtlijst stond. Dus eigenlijk preemptief noemen we dat. Dus die ging al voor de dialyse uit, gingen zij op zoek naar een niertransplantatie.
Zijn dat dan ook mensen met meer geld? Die meer geld te besteden hebben daarvoor?
Nee, dit waren mensen die toch ook wel een affiniteit hadden met het land waar ze naartoe afreisden. Dus dat waren dan met name India, Pakistan, China. Dus die mensen die kwamen daar ofwel vandaan, of hadden daar hun roots, of hadden daar familie, vrienden wonen, hebben daar vroeger gewoond of gewerkt. Dus voor hen was die stap minder groot om die transplantatie daar te ondergaan. Ze betaalden ook, denk ik, zo tussen de 10.000 en 30.000 euro, als ik het goed heb onthouden. En hun familie en vrienden hielpen mee met de financiering van die transplantatie. Dus het was niet zo dat zij zelf heel veel geld hadden. Ja.
Oké, maar je zit dus in zo'n ziekenhuis en je ziet zo'n blaadje hangen, hè, van wil je een nier, bel mij of contacteer mij. Wat gebeurt er vervolgens? Als we in die stappen zijn van aanvraag tot daadwerkelijke uitvoering.
Ik kan dat denk ik het beste vertellen aan de hand van dus één strafzaak die dan inderdaad plaatsvond in Kosovo in samenwerking met Israël. Ik moet er wel bij zeggen dat het een en ander sindsdien is veranderd. Hè. In Israël zal dat nu niet meer gebeuren met die advertenties in dialysecentra. Maar toen de tijd was dat nog vrij gebruikelijk. Sterker nog, in die tijd vergoeden de Israëlische ziektekostenverzekeraars gewoon de transplantaties van die patiënten die in het buitenland...
Dat is wel kom.
Dat heeft een economische reden, omdat dialyse verschrikkelijk duur is. Dat is een van de duurste behandelingen die er bestaat. Die zijn zo'n 90.000 euro per jaar kost een dialysebehandeling. Transplantatie is veel goedkoper. Dus als ziektekostenverzekeraar heb je er baat bij om je patiënt getransplanteerd te krijgen.
Maar zo houdt het systeem wel het probleem in stand.
Wat zeg je?
Zo houdt het systeem wel het probleem in stand, kan je zeggen.
Ja, maar goed, dit was tot en met 2008 vanuit Israël. En dat is toen naar aanleiding van een grote zaak die naar buiten kwam, is dat toen wettelijk verboden. Dus nu is het voor Israëlische patiënten heel moeilijk om naar het buitenland te gaan. Maar goed, voor die makelaars was het natuurlijk een fantastische manier om vooral Israëlische patiënten te recruteren, omdat die natuurlijk vrij gemakkelijk $120.000 voor een niertransplantatie konden ophoesten. De donoren in die zaak die kregen nog geen 10% van dat bedrag. Maar die patiënten die werden dus een soort geronseld en vervolgens naar een Israëlische chirurg gestuurd in Israël, waar ze bloedtesten en allerlei andere onderzoeken moesten ondergaan. En vervolgens is binnen dat netwerk een aantal recruiters op zoek gegaan naar donoren. Die werden toen nog geworven via kranten, maar ook internetadvertenties. Donoren uit Rusland, Oekraïne, Moldavië, Kazachstan. En die werden dan gematcht aan die Israëlische patiënten. En toen dat klaar was, werden ze op het vliegtuig gezet via Istanbul richting Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Dus dit was hoe het in één zaak ging. Dat was een behoorlijk goed georganiseerd crimineel netwerk.
Dus
dat betekent niet dat het altijd zo gaat, maar ik kan het aan de hand van dit voorbeeld wel op die manier illustreren.
Ja.
En wat is eigenlijk de verklaring dat orgaanhandel plaatsvindt? Want er ontstaat dus een zwarte markt. Waarschijnlijk omdat vraag en aanbod niet gelijk is.
Ja, het is denk ik wel goed om te beseffen, hè, dat 10% van de wereldbevolking leidt aan chronisch nierfalen. Dat is een gigantisch groot aantal. Ik ben niet heel goed in getallen, maar ik denk 10% van 8 miljard mensen is volgens mij 800 miljoen, denk ik, als ik het niet verkeerd heb.
Ja.
Dat is natuurlijk verschrikkelijk veel. Maar van de 200 landen die er zijn, zijn er maar zo'n 80 die überhaupt niertransplantaties uitvoeren. Dus dat betekent dat er dus in de meeste landen eigenlijk, of in de meerderheid van de landen, geen niertransplantaties plaatsvindt. Dus als jij daar in een van die landen geboren bent en je hebt nierfalen, dan moet je wel naar het buitenland en rijk genoeg zijn om een transplantatie of dialyse te kunnen betalen. Dus die nood is echt gigantisch. Die 80 landen die transplantaties uitvoeren, dat zijn dus de landen waar de wachtlijsten zijn. Maar eigenlijk worden over het algemeen alleen patiënten op die wachtlijsten gezet waarvan de artsen verwachten dat die patiënt de wachttijd ook gaat overleven. Met andere woorden, er zijn heel veel patiënten die überhaupt niet op de wachtlijst komen. Dus die wachtlijsten, die statistieken, dat zegt niets over de daadwerkelijke vraag. En die vraag naar nieren is echt zeer problematisch. En het aanbod loopt ver achter. Dat heeft ook te maken, hè, op het moment dat je meer en meer aanbod creëert. Want er gebeuren wel meer en meer transplantaties. Dat faciliteert dan ook weer meer vraag naar nieren. Maar goed, enerzijds heb je dus het orgaan tekort. Anderzijds heb je natuurlijk systemische problemen wereldwijd. De kloof tussen arm en rijk die steeds groter wordt. Conflicten, armoede, aardbevingen, migratie. Al die ontwikkelingen die spelen ook een grote rol bij orgaanhandel. Bijvoorbeeld, we zien nu aan een aantal studies dat ook met name mensen die vatbaar of kwetsbaar zijn voor nierverkoop een migratieachtergrond hebben. En ja, als je die twee aspecten bij elkaar brengt, dan geeft dat al een verklaring voor orgaanhandel. En daarnaast is het ook gelegenheid belangrijk. Er zijn landen waar bijvoorbeeld de medische elite nauw verwant is aan de politieke elite. En waar relatief makkelijk illegale transplantaties georganiseerd kunnen worden.
Want als je kijkt, je hebt ook onderzoek gedaan naar die criminele netwerken, vooral achter het organiseren van die transplantaties. Zou je iets kunnen vertellen over dat onderzoek? Van hoe heb je dat bijvoorbeeld uitgevoerd? Wat heb je daarin gedaan?
Ja, we hebben een crime script analyse gedaan. Dat heb ik samen gedaan met Roos Buchter. Wij hebben met name daar gebruik gemaakt van data van politie en justitie. Dus dat pak je aan allereerst door naar die landen af te reizen waar strafzaken hebben plaatsgevonden.
Want dat is dus niet in Nederland geweest?
Nee, laat ik dat even vooropstellen. In Nederland zijn geen signalen of indicaties van georganiseerde orgaanhandel. We hebben wel patiënten die naar het buitenland afreizen in het verleden, weten we, voor illegale transplantaties of dubieuze transplantaties. Maar dat kwam incidenteel voor. Maar goed, die georganiseerde netwerken die Roos en ik hebben bestudeerd, die vonden plaats in Kosovo, Israël, Zuid-Afrika. We hebben dat toen gedaan eigenlijk vanuit een EU-gesubsidieerd onderzoek met een team van onderzoekers. Met die data van politie en justitie kun je natuurlijk hele mooie analyses mee doen. En een van die analyses die wij hebben gedaan is crime script analyse. Wat je doet...
Wat is dat precies?
Dat houdt in dat je... In ons geval hebben wij data gecodeerd. En dan met name van waar vindt orgaanhandel plaats? Hè? Dus op welke specifieke locaties? Wie voert dat uit? En in welke fase vond die activiteit plaats? Dus je gaat echt als een soort... Ja,
filmscript,
ja. Scènes. Hè? Ga je aan de slag. Dus we hadden een voorbereidende fase. En dan de voorbereidende fase ook weer uitgesplitst in. Was dat dan voordat die patiënten en donoren aankwamen in dat land waar getransplanteerd werd? En dan had je vervolgens de voorbereidende fase van op het moment dat ze daar inderdaad met het vliegtuig aankomen. Dan heb je de fase van de transplantatie zelf. En vervolgens de post-operatieve fase. En dat, als je daar dan heel nauwkeurig naar kijkt en je analyseert dat op een manier dat je ook echt goed kijkt naar welke locaties, wie zijn betrokken en wat doen zij allemaal precies, dan kom je eigenlijk tot een hele genuanceerde crime script.
Ja.
Dat was voor ons nogal veel werk, want we hadden, ik geloof, 1500 pagina's aan data. Maar dat is natuurlijk een fantastische manier om heel gedetailleerd te kijken naar hoe zo'n proces precies verloopt. En vooral ook wie erbij betrokken zijn.
En welke rollen daarin waren het meest opvallend? Of waarvan je dacht, dit is echt wel een rol die zo specifiek is en ook onmisbaar in een netwerk die je echt nodig hebt om een hele transplantatie op poten te zetten?
In de medicus case kwam wel heel sterk naar voren dat de transplantatiechirurg, die was wel echt een spin in het web.
Ja, zonder hem kan je natuurlijk het orgaan er niet uitkrijgen.
Zonder chirurg geen transplantatie, legaal of illegaal. Dus al ook illegale transplantaties, tot nu toe wat wij weten op basis van wat bekend is, worden uitgevoerd door chirurgen. Deze man die was niet alleen chirurg, hij recruteerde ook patiënten.
Okay,
hij was
alles in één.
Dus hij was behoorlijk divers bezig. Ik ben een beetje aan het lachen, maar het was niet leuk. En het is nog steeds niet leuk, want die man is nooit vervolgd. Maar hij was wel een grote speler. Wat ook zeer opvallend was aan, als we het dan toch over actoren hebben, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, daar bleken ook de CEO van het ziekenhuis, die vond het alleen maar mooi dat zijn ziekenhuis werd gebruikt voor dit soort transplantaties. Ja. Veel geld aan verdiend trouwens. Maar ook accountants, notarissen, Juristen speelden een rol. Ik wil niet zeggen dat zonder hen het niet gebeurd was, hoor. Ik bedoel, het zijn natuurlijk wel, denk ik, personen die makkelijk in te wisselen zijn.
Het was echt erin geweven.
Maar ja, die corporate crime aspecten kwam wel.
Want het is echt een vorm van witte bordencriminaliteit, denk ik ook.
Ja,
toch?
Witte jassen, zeg ik.
Ja, dan, ja. Oh, witte jassen criminaliteit. Dat is ook een leuke. Ja. En als je nou kijkt naar waar die netwerken zich bevonden, was het dan in het land van waar de patiënt vandaan komt? Of is het meer in het land van, of is het allebei, waar de transplantatie wordt uitgevoerd?
De netwerken die wij hebben geanalyseerd, die dateerden dan ook alweer van een aantal jaren geleden, hoor. Dus inmiddels is het ook allemaal weer achterhaald. Daar vonden de transplantaties plaats in wat ik dan noem een derde land. Dus de donor kwam uit land A, de patiënt kwam uit land B en de transplantatie vond plaats in land C. En dat netwerk is dan dus per definitie grensoverschrijdend bezig.
Dus ze zitten in verschillende landen. En we hadden het net al over het verdienmodel achter illegale orgaanhandel. En dat is eigenlijk gewoon het geld wat daarmee verdiend wordt. Of hoe zit dat?
Ja, het hangt natuurlijk ook uiteindelijk vanaf hoeveel de patiënt betaalt. Maar dat geld dan wordt dan verdeeld over de verschillende actoren. Er blijft meestal zo'n 10% over voor de donor. Overigens 10% nog aan de hoge kant, hoor. En dan bedoel ik 10% van het bedrag wat de patiënt betaalt.
Ja. Dus kun je nagaan hoeveel er ook naar al die andere actoren
toe gaat. En donoren krijgen veelal ook niet het beloofde bedrag. En in de zaak in Kosovo, wat natuurlijk een hele geraffineerde manier was om het netwerk in stand te houden, was dat, net als denk ik misschien wel mooi om te vergelijken, maar bij orgaanhandel of mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering, als die nier er eenmaal uit is, dan heb je eigenlijk niks meer aan die donor. Daarin wijkt orgaanhandel wel af van bijvoorbeeld seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, waar je elke dag weer opnieuw uitgebuit kunt worden. Maar bij de nierverwijdering is dat niet zo. Dus ja, die donor die is gewoon compleet, in het Engels, disposable, hè, eigenlijk. En een manier om dan toch die aanwas te waarborgen van potentiële donoren, wat ze dus in Kosovo deden, was donoren niet het beloofde geldbedrag geven, maar hen instrueren om op zoek te gaan naar nieuwe potentiële donoren. En als ze dat zou lukken, dan pas zouden ze het beloofde bedrag krijgen.
Ja. Ook weer een vorm van uitbuiting? Of?
Ja, en je dwingt eigenlijk die donoren om zelf dus ook criminele activiteiten uit te gaan voeren.
Piramidespelletje noem je dat toch? Of sneeuwbaleffect?
Dat zie je dus helaas bij die georganiseerde vormen, dat dus zo gaat. Maar er zijn talloze andere studies uit landen zoals de Filipijnen, Egypte, India, Pakistan, waar het ondergronds plaatsvindt min of meer, in elk geval buiten het reguliere circuit.
Ja.
En waar donoren dus meestal niet het bedrag krijgen wat hen beloofd was.
En het is dus een vorm van georganiseerde misdaad. Nou, georganiseerde misdaad staat onlosmakelijk verbonden geweld. Zag je dat ook terugkomen in deze wereld? Dat er geweld werd gebruikt ten opzichte van donoren of misschien anderen?
Ik heb dat zelf niet tot nu toe niet is dat niet in mijn onderzoek naar boven gekomen? Wel in het onderzoek van Sean Callum. Hij is een Ierse criminoloog die in Egypte jarenlang onderzoek heeft gedaan naar nierverkoop bij ongedocumenteerde migranten in Cairo. En hij heeft in zijn boek beschreven hoe de handel daar, de orgaanhandel in Egypte, steeds gewelddadiger werd de laatste paar jaren als gevolg van strengere wetgeving tegen orgaanhandel. De prijs van nieren ging omhoog. Er was meer te verliezen, zeker voor artsen en die orgaanbrokers, makelaars. Dus hij beschrijft een aantal casussen waarin ook martelingen plaatsvinden. En dat is wel heel, heel schrijnend.
Want gedurende de jaren dat je onderzoek hebt gedaan, wat is nou een verhaal wat jou echt is bijgebleven, waarvan je dacht, ja, dit laat wel echt zien dat het echt een foute, schimmige wereld is waar je eigenlijk niks mee te maken wil hebben, of waar we echt op moeten inzetten?
Nou ja, laat ik zo zeggen, het is vooral de georganiseerde, hè, of de uitbuitende verschijningsvorm waar je niks, wat natuurlijk het meest schrijnende is. Als ik één voorbeeld kan noemen, is dat van toen ik in Manila was, in de Filipijnen, in een slum waar ik een man sprak die zijn nier had verkocht. Maar terwijl ik met hem in gesprek was, toen wees hij naar zijn buurman en naar een andere buurman. Er waren dus allemaal mensen daar die onder in huisjes onder golfplaten daken woonden. En hij vertelde dat dus ja, de een na de ander in die straat of in die buurt gewoon zijn nier verkocht had. Omdat als je ziet dat de buurman dat heeft gedaan en die heeft daar een leuk bedrag voor gekregen. En hij ziet er verder helemaal gezond uit. Ja, dan ga jij ook. Sterker nog, ze kregen volgens mij ook allemaal commissie als ze met meerdere mensen kwamen. Dus dat moment dat ik daar stond en dat hij dus zijn litteken aan mij liet zien, maar vervolgens ook wees naar zijn buurmannen van oh, die en die en die en die ook. Toen, ja, dat is wel iets wat mij bij is gebleven.
Want misschien
ja.
Nog om even te schetsen, want hoe schadelijk kan dat zijn voor iemand als hij zijn nier afstaat? Aangezien ik geen medische achtergrond heb, geen idee.
Ben ik ook benieuwd naar.
Nou, het is van belang om te weten dat levende nierdonatie, levende niertransplantatie is een volledig legitiem geaccepteerd verschijnsel. Hè. In Nederland voeren we inmiddels meer levende niertransplantaties dan niertransplantaties van overleden donoren uit. En dat een van de redenen is omdat er zo weinig risico's zijn. Dus is een risico, maar dat risico is heel klein. En het gebeurt heel netjes. Hè. Een donor wordt maandenlang heel goed gescreend. En ook na de operatie krijgt hij of zij gedegen nazorg. Op de zwarte markt, hè, dus op het moment dat het dus buiten het legale circuit gebeurt, daar heb je die waarborgen niet. Dus daar vindt screening niet of heel slecht plaats. Dus als jij als donor eigenlijk al slechte nieren hebt of infecties bij je draagt wat je zelf niet van jezelf weet en je wordt dan toch, ja, die nier wordt toch bij je weggehaald, dan kan dat desastreuze gevolgen hebben. Niet alleen voor de donor, maar ook voor de patiënt. Als jij als donor bijvoorbeeld, dat gebeurde vroeger, HIV hebt, dan draag je dat over met de transplantatie op de patiënt. Daarnaast, wat we weten uit die georganiseerde vormen van handel, heb je er als crimineel netwerk belang bij dat die donor en die patiënt niet heel lang in het ziekenhuis blijven. Nee. Dat zijn natuurlijk getuigen en slachtoffers die je niet daar wilt hebben. Dus die worden heel snel, veel te snel ontslagen.
Nazorg.
Met alle problemen van dien. Dus
gaan er ook mensen aan dood?
Er zijn overlijdens geweest van patiënten. Maar dat waren ook oude patiënten die getransplanteerd werden, waarvan je ook niet helemaal zeker weet wat dan uiteindelijk de doodsoorzaak echt was. Ik ben nog niet een zaak tegengekomen waar een donor overleed als gevolg van de nieroperatie, de nierverkoop. Maar dat er grote medische problemen zijn, die zijn er. Dat heeft dus te maken met verschillende factoren, namelijk een te snel ontslag, maar ook heel snel weer aan het werk gaan. Hè. Die mensen, dat zijn vaak mensen die zwaar intensief lichamelijk arbeid verrichten. Die moeten snel werken om geld te kunnen blijven verdienen. Terwijl ze eigenlijk natuurlijk wel een tijd lang rust moeten houden, juist na zo'n operatie, wat dus niet gebeurt. Ze krijgen ook geen nazorg. Ze gaan niet voor reguliere controles. Dat gebeurt allemaal niet in een circuit waar het illegaal is. Hè? En erger nog, omdat nierverkoop verboden is. Als je wordt uitgebuit, dan kan je dat ook nergens veilig melden. Want je riskeert zelf vervolgd te worden. Dat is natuurlijk wel een groot probleem aan de huidige wet en regelgeving.
Want dat is ook in Nederland het geval. Dus als jij zegt van, hey, ik word uitgebuit omdat ik mijn nier heb verkocht, kan je daarvoor worden vervolgd?
Nou ja, dat ligt nogal ingewikkeld. Degene die jouw zaak oppakt, die moet dan wel heel goed de wet bestuderen. Van, goh, is deze man dader van nierverkoop of is hij slachtoffer van mensenhandel? En dat, dan moet je dus heel goed op zoek gaan, gaan naar dwangmiddelen. En als zo'n persoon dat vanuit een positie van kwetsbaarheid heeft gedaan, dan kan je natuurlijk al snel zeggen van, nou, dan zitten er wel dwangmiddelen bij. Die man die zelf die weet dat niet. Hè? En handelaren spelen daar, en die zijn er overigens niet in Nederland, althans voor zover ik weet. Maar stel dat die er zouden zijn, die kan daar ook handig op inspelen door tegen die donor te zeggen, je mag niet naar de politie gaan, want dan word je veroordeeld.
Ja, precies.
Dus dat is natuurlijk een gigantisch grote barrière. En ook een reden waarom vervolging en opsporing natuurlijk lastig is met orgaanhandel. Omdat het soms moeilijk is om getuigen en slachtoffers te vinden.
Ja, de meldingsbereidheid is daarin dus niet heel hoog.
Nee, en dat kan ik goed begrijpen als je ziet dat er nierverkopers zijn die vervolgd zijn in het verleden.
Ja. Jij zegt dus ergens ook van, als die condities heel goed zijn en je goed gemonitord wordt, dan kan zo'n transplantatie op zich goed verlopen, maar in het criminele circuit gebeurt dat totaal niet.
Ja, de donatie en de transplantatie. Dus dat zijn ook eigenlijk twee operaties. Je hebt die eerst altijd de donatie waar de nier wordt verwijderd, en dan de transplantatie die daar heel snel op volgt. Maar die kunnen allebei heel goed geregeld worden, mits het volgens de medische richtlijnen gebeurt.
Want wordt dat dan ook door dezelfde arts uitgevoerd, dezelfde chirurg, meestal in de casus die jij zag, dat de donatie...
Ja.
En die, dus de donor en ontvanger komen bij elkaar in het land waar daadwerkelijk dan ook de...
En eigenlijk is dat, hè, hoewel dat natuurlijk illegaal is, is het wel voor de patiënt het beter om het op deze manier te doen. Omdat die nier dus heel kort maar uit het lichaam is. Je kan het beter op deze manier regelen dan een nier op transport te laten gaan.
Oké, en als je nu kijkt naar bijvoorbeeld... misschien is het ook wel als dat we richting een afsluiting gaan... van hoe kunnen we orgaanhandel op een veilige en efficiënte manier reguleren... zodat dit, die illegaliteit eraf gaat? Of hoe kijk je daarnaar? Is daar een oplossing voor? Heb je daar een oplossing voor?
Nou, als je goed kijkt naar de verschijningsvormen van orgaanhandel... dan zie je dat je die verschijningsvormen langs een spectrum kunt leggen... van enerzijds excessieve uitbuiting, wat natuurlijk... denk ik, we consensus over kunnen hebben dat dat strafbaar en bestraft moet blijven. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je eigenlijk hele milde vormen van orgaanhandel, waar we het nog niet echt over hebben gehad. Maar die voorbeelden hebben we in Nederland ook, van levende nierdonoren die na de donatie aangaven een behoorlijk leuk cadeau te hebben ontvangen van hun ontvangers, van de patiënt. En dat waren... familieleden, maar ook met mensen die niet genetisch aan elkaar verwant waren, die wel echt fix beloond werden. En je kunt jezelf ook afvragen, is dat een gift wat uit dankbaarheid spontaan is gegeven door de patiënt? Of was dat een dealtje die ze met elkaar hebben gesloten? En hoe kom je er in de praktijk, zeker als medische professional, achter wat het verschil is? Want ze gaan jou dat toch niet vertellen. Misschien is dit ook wel de grootste dark number die er is. En over het algemeen zie je wel dat mensen daar wat anders op reageren natuurlijk. Van moeten we dit nou echt moreel onaanvaardbaar vinden? Is het uitbuiting? En ik vind eigenlijk dat er wel milde vormen van orgaanhandel zijn die buiten het strafrecht zouden moeten worden gehaald. En dat je dan dus naar alternatieve manieren kijkt om oplossingen aan te dragen voor bijvoorbeeld het orgaantekort, maar ook zwarte markt uitwassen. Iran is daar een heel goed voorbeeld van. Nu wil ik Iran zeker niet in deze tijd, want het is beslist niet een voorbeeldland als je kijkt naar wat daar nu gebeurt. Maar zij hebben wel als een van de weinige landen ter wereld nierverkoop gedecriminaliseerd. Dus als jij daar als orgaandonor je nier verkoopt, dan word je dus niet gelijk vervolgd. Je krijgt eigenlijk een beloning van de overheid. En wat je dus ziet als je de zwarte, of als je de uitbuiting in Iran vergelijkt met de mate van uitbuiting in landen waar orgaanhandel wel verboden is, waar nierverkoop wel verboden is, zoals Egypte, India, Pakistan, dan is de mate van uitbuiting in Iran veel lager, veel kleiner, veel minder heftig dan in...
Omdat ze die legale optie hebben natuurlijk.
Omdat ze toch een soort beschermd worden. Ze worden gescreend, ze krijgen nazorg. Die operatie die wordt netjes uitgevoerd. Iran claimt ook geen wachtlijst te hebben. Dus als patiënt heb je veel grotere kans om getransplanteerd te worden in Iran. Iran krijgt wel heel erg veel kritiek. Onder andere ook omdat ze patiënten en donoren elkaar laten ontmoeten. Niet verstandig is, want daarmee creëer je denk ik juist ook problemen. En er zijn eigenlijk ook al jarenlang mensen, en dan bedoel ik niet alleen transplantatieprofessionals mee, maar ook filosofen, ethici, juristen, ook ik zelf, criminologie, die hebben gezegd van, kunnen we niet een trial doen, een soort experiment waarin je nierdonoren beloont. Het hoeft dus ook niet met een cashbedrag te zijn, maar bijvoorbeeld met een levenslange gratis ziektekostenverzekering, of je kan denken aan cash installments.
Wat zijn dat?
Dat je dus niet in één keer een heel groot geldbedrag aan een donor geeft, maar dat in delen doet bijvoorbeeld. Hè. Dus zo zijn er allerlei manieren denkbaar bij als je denkt aan voorbeelden voor het belonen van levende nierdonoren, om daarmee dus niet alleen het aantal donaties te vergroten, maar ook misschien toch als oplossing voor die zwarte marktuitbuiting die je in veel landen ziet. En ook ja, de mortaliteit van patiënten op de wachtlijst kun je daar natuurlijk drastisch mee verminderen. Dus er zijn nu wel steeds meer mensen die zeggen, laten we in elk geval een trial doen. Hè? En dan heb je data die je dan vervolgens kunt meten, kunt evalueren. Dus, maar ja, omdat het natuurlijk bij wet verboden is, kan je zo'n trial nu eigenlijk niet doen.
En zit daar ook niet iets in van, als je zoiets gaat doen, moeten we dan niet in een veel gelijkere wereld leven? Want er is nu een best wel groot verschil tussen arm en rijk. En als je zoiets invoert, dan zal je toch wel krijgen dat de armeren dat eerder gaan doen.
Ja, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei waarborgen die je dus kunt implementeren om die ongelijkheid te voorkomen. Dus ten eerste kun je dit alleen maar in een land doen, of kun je ervoor kiezen om dit in een land te doen waar misschien de kloof tussen arm en rijk wat minder groot is, of waar ja, een transparante, niet zo corrupte overheid is. Waar de nood voor organen heel erg hoog is, of waar de kans op zwarte marktproblemen klein is. Ten tweede kun je ervoor kiezen om dit binnen de landsgrenzen te houden. Hè? Dus dat je dit systeem alleen maar invoert voor mensen die ook daadwerkelijk in dat land wonen. En je moet er gewoon ook voor zorgen dat de patiënt zelf niet betaalt. Ja, dus, en dat is denk ik wel een goed argument wat vaak wordt gegeven, is dat omdat je als levende nierdonor bespaar je de samenleving gigantisch veel geld, omdat je dialysekosten uitspaart. En nu van één levende nierdonatie profiteert de patiënt, want zijn of haar leven wordt gered. Het ziekenhuis profiteert, want ja, die kan weer een transplantatie erbij schrijven. De chirurg die profiteert, want die heeft dan weer een extra transplantatie op zijn of haar cv. De ziektekostenverzekering profiteert, want die is blij met het feit dat één patiënt minder dialyseert. De belastingbetaler is blij indirect daardoor. Dus eigenlijk profiteerden heel veel mensen van zo'n nierdonatie, terwijl we tot voor kort nog heel moeilijk deden over het vergoeden van de reiskosten van de donor naar het ziekenhuis. En dat vonden we al een beetje moreel de grens overgaan. En economen hebben uitgerekend dat één levende nierdonor per jaar de staat €80.000 eigenlijk bespaart. Het is natuurlijk een gigantisch groot bedrag. Dus economisch gezien kun je natuurlijk wel ja, veel
maar
geld
voordelen.
Ja, en alleen je moet het dan zo regelen dat dus de overheid eigenlijk de organen, dat gebeurt natuurlijk nu ook al, de organen allokeert, maar ook de donoren dus beloont. Eén en hetzelfde bedrag of materieel incentive. En dat de patiënt dus buiten schop blijft. Hè? Dus die betaalt niets.
Nee.
En die op moet de donor ook niet.
En dit zijn allemaal voordelen eigenlijk die je opnoemt. Zitten er ook nadelen of risico's hieraan vast aan zo'n aanpak?
Ja, het kan natuurlijk heel goed zijn dat mensen die nu ja, altruïstisch uit liefde hun organen afstaan zeggen van nou, dus ik ben zo, dit systeem vind ik zo moreel verwerpelijk. Ik ga überhaupt mij niet als donor registreren. Ik trek me terug. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat je per saldo uiteindelijk niks, dat je per saldo eigenlijk geen toename krijgt, omdat heel veel donoren of potentiële donoren zich terugtrekken. Dus het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat het publiek draagvlak is. Dat het grote publiek dit ziet zitten. Als die er niet achter staat, dan moet je dit systeem ook niet invoeren.
Hey, en als we hebben heel veel luisteraars die nog student zijn. Is er nog een onderzoeksgebied of waarvan jij zegt van ja, als student zijn, daar zou ik echt onderzoek naar doen? Of wat nou als studenten geïnteresseerd zijn in het onderwerp, hoe kunnen ze daar dan ja, dieper meer aandacht aan besteden?
Ja, ik vind het fijn dat je die vraag stelt, want het is echt wel een van mijn doelen, dat er gewoon veel meer orgaanhandelonderzoekers gaan komen. Dus ik sta ook altijd wel open voor stagiaires die bij ons aankloppen. Voorwaarde is wel dat je zelf met een goed voorstel komt, dat je zelf ook al echt wel voorwerk hebt gedaan en dat je van jezelf goed weet wat je wilt. En juist omdat het zo'n onderbelicht gebied is, zijn er heel veel gaps, heel veel hiaten die je kunt bestuderen. Eentje daarvan is inderdaad die, wat we al eerder noemden, het online component, dus de virtual ethnography. Hè? Dus we weten bijna niets over ja, in hoeverre Facebook groepen inderdaad leiden tot orgaanhandel of hoe dat helpt orgaanhandel te faciliteren. Maar ook patiënten. Hè? Er is veel te weinig onderzoek gedaan, met name ook kwalitatief, naar hoe de patiënt die de organen kopen hier nou in staan. Er zijn strafzaken geweest in landen waar we nog helemaal niet zijn geweest, wat natuurlijk hartstikke interessant zijn om naartoe te gaan als dat lukt met subsidies. Ik nodig alle studenten uit om ook naar de website te gaan die bij mijn profiel staat. om daar ook te lezen wat allemaal mogelijk is, ook als stageonderzoek bij ons.
Ja. Mooi, ik merk dat we een beetje naar een afsluiting gaan, maar ik heb nog wel één vraag, want je schetst net die trial die we zouden kunnen gaan doen. Wat houdt het tegen dat we morgen nog niet kunnen starten met zo'n trial?
De wet. Het is bij wet verboden. Ja, dus eigenlijk, als je dit zou moeten willen doen, dan moet je A, eerst meten of onderzoeken of er publiek draagvlak voor is. En dan vervolgens ook echt met veel partijen in gesprek gaan. Dus met politici, met patiënten, met donoren, met artsen, met ziektekostenverzekeraars. En dan kijken of er misschien toch een manier is dat je dit kunt... dat je een trial kunt doen. En ik heb eigenlijk altijd geroepen dat het in de VS eigenlijk zouden moeten doen, omdat daar de nood voor organen gigantisch is. En daar kun je het op staatniveau doen. Hè? Dus niet landelijk, maar binnen één staat. En ook is uit onderzoek gebleken dat Amerikanen vrij positief staan tegenover een systeem van beloning. Dus daar weten we, is publiek draagvlak voor.
En politiek draagvlak, staat het wel eens op de agenda? Bijvoorbeeld in Nederland op de politieke agenda?
In 2007 is er een advies uitgebracht aan de toenmalige minister van Volksgezondheid, meneer Klink, door het Centrum voor Advies, het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Een heel mooi rapport waarin werd gezegd dat Nederland echt moet gaan nadenken over zowel postmortaal als bij leven belonen voor orgaandonatie. Of bij leven dan met name de nierdonatie. Maar met dat advies is niks gedaan. Ik geloof, omdat men toen nog de hoop heel erg gevestigd had op het actief donorregistratiesysteem wat wij nu hebben. Hè? Dus het systeem waarin je automatisch donor bent tenzij. En dat heeft ook wel tot meer orgaandonaties geleid. Vorig jaar hadden we ook een record aantal postmortale orgaandonaties in Nederland, wat natuurlijk geweldig is. Maar ja, we hebben nog steeds een wachtlijst. Dus, maar nee, het staat nu niet op de politieke agenda in Nederland.
Denk jij dat je een trial ooit nog gaat meemaken in je leven?
Ik denk het wel, ja. Niet in Nederland, maar ik denk misschien wel daarbuiten. Ja. Mooi.
Wil jij hem afsluiten, Daniel?
Ja, nou, veel dank. Ik heb toch nog één vraag. Wat is volgens jou een goede prijs voor een nier bijvoorbeeld?
Nou, wetende dat het €80.000 bespaart, vind ik wel €60.000 zou, denk ik, vind ik wel een mooi bedrag zijn. Maar omdat ik weet dat uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders eigenlijk de voorkeur geven aan een gratis levenslange ziektekostenverzekering, dan zou daardoor mijn voorkeur daar eerder naar uitgaan dan naar een cashbedrag. Ja, dus ik vind eigenlijk een wat langer termijn. Ja, ik zou denk ik de voorkeur willen geven aan ja, zo'n manier van beloning dat waar je ieder jaar profijt van hebt, dan in één keer een heel groot bedrag op je rekening.
Ik zat net te denken, Dani, ook en vrienden van ons, die kunnen wel een nieuwe lever gebruiken, maar ik weet niet of dat medisch mogelijk is. Maar,
vrienden van jullie kunnen
een nieuwe lever gebruiken, maar... Dus,
nee, ja, die drinken een beetje veel, Frederik.
Dat was een grapje. Oh,
okay. Nou, ik vind dit wel een heel mooi einde. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank je wel, Frederik. En nou, hopelijk dat die trial ooit voor jou nog in je leven gaat plaatsvinden.
Gaan zien. Dank jullie wel ook.
En mooi hoe je zo bezig bent met veel passie. Eigenlijk al sinds je masterscriptie met dit onderwerp bezig bent. Veel succes daar nog mee. Bedankt ook Pakhuis de Zwijger voor de wederom